De dood is voor mij een chronometer. Ja. Die echt... ja, echt die de tijd bepaalt. Ja, toch een soort dwangmatig, een dwangmatig object.
Niet iedereen staat erbij stil.
Of ik ooit aan mijn einddatum denk, nee, daar ben ik niet zo heel vaak mee bezig. Wel eens ooit over nagedacht, maar niet dagelijks.
Anderen net wel.
Want ik heb er op mijn 20 echt bij stilgestaan, dat ik zo dacht, oké, 20, dat voelt nu voor mij ongeveer als 1/4. Zo dat heel wiskundig gaan berekenen. Zo. Toen had ik dat heel obsessief.
Ik heb een keer, daar zou ik niet eens over na willen denken. Ik heb een keer een gesprek met iemand gehad die zei... Schat, we zijn nu 60 en dan kunnen we nog 15 keer op vakantie. Zullen we een lijstje maken naar waar we naartoe op vakantie gaan? Dat vond ik echt heel treurig eigenlijk. Alsof je leven planbaar is.
Je weet dat je gewoon een bepaalde tijd hier op aarde bent. En je wordt op een gegeven moment geboren en ik noem het altijd maar... Je zit allemaal op dezelfde trein, alleen de ene... Het is een stationnetje eerder ingestapt als een ander, maar we gaan allemaal dezelfde richting in. Dus iedereen gaat uiteindelijk dood.
Iedereen gaat, maar wanneer dat is?
Dat is een lastige vraag.
Dat is een lastige vraag, maar ik hoop dat ik... kijk, denken, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een gevoel dat ik wel ergens, ergens achter in de 80 of zo hoop ik wel te worden, ja.
We eigenen ons een getal toe. Sommigen zijn daarin ambitieus.
Nou, mijn streefgetal is eigenlijk altijd heel optimistisch 90 jaar oud geweest.
Ik denk dat ik 107 ga worden.
Wel ergens in de 80?
93 of zo.
Anderen zijn dan weer iets voorzichtiger.
Ik denk rond de 70, waarschijnlijk rond de 70, 72. Mijn moeder zegt altijd dat haar kant van de familie heel snel doodgaat. En haar vader ging heel snel dood, haar moeder is redelijk snel overleden, vroeg. Dus ik denk dat ik zelf ook in die range zit, ja.
Maar niemand weet het zeker.
Ja, ik zie mezelf echt wel zo, ja, toch 90 worden. Zo. En dat is inderdaad, eigenlijk mogen we daar niet van uitgaan. Het lijkt me een leukere gedachte om met te leven dan te denken dat ik morgen eraan ga zijn. Allee.
Het is een leukere gedachte, comfortabel. Het is een gedachte die ons doet dromen.
Nou, mijn gedachten gaan er wel eens uit om een campertje te kopen.
Studeren en...
Kinderen lijkt me misschien ook wel leuk.
Mijn dochter zien opgroeien.
Nou, niet constant op mijn luie reet gaan zitten.
Onze deadline heeft geen datum. Er is geen duidelijk eindpunt. Maar hoe is dat als je dat wel hebt? Als jouw tijd harder tikt dan de tijd van een ander?
Nou, kanker zit bij mij in de familie. Ik word natuurlijk niet heel oud.
Zou er dan iets veranderen?
En tijd, ik vind het jammer om tijd te laten wegtikken.
In deze aflevering hoor je twee verhalen. Van mensen wiens deadline best helder is. Hoe kijken zij naar de tijd die hen nog rest? Dit is Stervelingen, een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood.
Voor iedereen telt de tijd af. Iedereen heeft een strippenkaart in de hand waar iedere keer een stempel opgezet wordt.
In de Griekse mythologie wordt tijd voorgesteld door de figuur van Chronos. Een oude man met een lange grijze baard, een zandloper en een zeis. Voor Kitty Trepels van Mil is het een strippenkaart, zoals je die vroeger op de bus had.
En iedereen heeft zo'n soort een kaart in de hand en dan wordt gewoon de tijd afgestempeld. Van oké, dat heb je gehad, dat heb je, een soort afvinklijstje. Ik word natuurlijk niet heel oud, dus die strippenkaart loopt iets eerder vol dan gepland. Tenzij er een wonder gebeurt. Kanker zit bij mij in de familie. Mijn vader overleed op zijn 25e aan longkanker. Ik was toen 1 jaar. Dus het woord kanker en dood heeft mijn hele leven lang wel een rol gespeeld. Ik heb altijd rekening mee gehouden dat ik zelf ook niet ouder dan 25 jaar zou worden. Ik denk toen ik een jaar of 15 was, toen ik dacht van nou, 15. Mijn vader werd 25. En toen ik 15 was, zagen ze een vlekje op mijn long. En ik dacht, nou, het is zover. Toen bleek dat gelukkig een littekentje te zijn van een longontsteking. Maar toen was ik me voor het eerst bewust van dat zou mij best wel eens op jonge leeftijd kunnen overkomen. En toen ik 25 was, dacht ik, hey, ik ben er nog. Ik ben nu 57. Maar ik heb daardoor wel een enorme levenshaast gekregen. Ik wilde al mijn ambities op een hele snelle en efficiënte manier proberen waar te maken. Dus ik heb bepaalde opleidingen tegelijkertijd gedaan. Bijvoorbeeld op de universiteit niet één afstudeerscriptie maken, maar twee. Stel dat er één zou mislukken, dan weet ik in ieder geval wel dat ik goed afstudeer. Ik wilde theaterjournalist worden. Dat deed ik dan s'avonds na mijn studie nog een keer. Ik wilde graag theaterprogrammeur worden. Toen heb ik een theater opgericht binnen de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, waar ik werk, het Campus Theater. Ik ben nu bezig met een boek aan het schrijven. Dat moet in april moet dat af zijn. En dan ben ik een vijfde solo aan het schrijven. Die wil ik eigenlijk ook nog gaan spelen. Ik moet eigenlijk naar Spaanse les morgen en dan moet ik huiswerk maken. Ja, ik ben iemand die voortdurend als één project afgerond is, dan zit het alweer in mijn hoofd dat er een volgend project moet
mijn
komen.
Leven bestaat uit creëren, creëren en presteren.
Chronos staat voor de meetbare tijd. Hij verdeelt de maanden in weken, dagen, uren, minuten, structureert de wereld en onze agenda's.
Tijd is iets dat ingevuld moet worden in mijn beleving.
Het is de tijd die altijd doortikt en waarvan we altijd te weinig hebben.
Kijk, je kunt tijd niet vasthouden. Tijd tikt door. Dus je moet wel een beetje met die tijd mee gaan lopen. Ik wil naast die tijd lopen, om die tijd in te vullen. Het is een klok die doorloopt de hele tijd en ik wil achter die klok, wil met die klok meelopen.
Chronos is de praktische tijd. Praktisch en rechtdoor. Net als Kitty.
Ik vind het jammer om tijd te laten wegtikken. Ja, ik wil nog heel veel. Dus ik ben mezelf mentaal continu op te peppen, alsof het niet, of de dood er nog niet aan zit te komen. Terwijl ik natuurlijk wel realistisch ben. In 2016 bleek ik uitzaaiingen te hebben. En ik heb een levensverlengende behandeling aangeboden gekregen. Dat wilde ik eerst niet, want dat voelt eigenlijk alsof je in een dodencel neergezet wordt en dat je moet wachten wanneer je eruit komt. Uiteindelijk heb ik dat toch aanvaard. En dat zou 3 tot 5 jaar levensverlenging geven. En inderdaad, na 4,5 jaar bleek de behandeling niet meer te werken. Nou, dat weten we sinds een week of 5. En ja, nu is de vraag. Ik ben nu met een nieuwe chemokuur begonnen. Als die kuur door kan gaan, als die blijft werken, dan is het, de gemiddelde is 8 maanden levensverlenging.
Kitty leeft inmiddels al meer dan 10 jaar met kanker. Sinds kort weet ze dat een laatste kuur haar nog maximaal 8 maanden kan geven. Maar omdat ze niet weet of de bijwerkingen de tijd nog de moeite waard maken, zijn niet eens die 8 maanden zeker. Chronos staat daar geen rust toe.
Nee, ik rust nooit. Ja, nee, dat is ook vermoeiend, maar dat heb ik nooit gedaan. Ja, ik denk dat andere mensen wat relaxter in het leven staan van, nou ja, dat komt ooit wel een keer. Maar nee, dat, zo gemakkelijk heb ik niet in het leven gestaan. Dat sta ik nog steeds niet. Dat zit niet in mijn wezen, zit niet in mijn zijn. Dat mensen zeggen wel eens, kijk naar buiten. Naar de zonsondergang en de zonsopgang. Daar vliegt een vogeltje. Ja, dat gaat niet gebeuren.
Behalve Chronos heeft de tijd ook nog een ander gezicht. Kairos. Zijn jonge, rebelse kleinzoon, die zich van orde en structuur niks aantrekt, maar volledig opgaat in het moment. Starend naar de zonsondergang of net heel geconcentreerd op het voorbijvliegen van kleine vogeltjes. Die momenten waarop uren ongemerkt voorbij kunnen sluipen, omdat je verdwijnt in een onmeetbare, vertraagde, innerlijke tijd. Kitty kent Kairos ook wel. Alleen is er voor haar maar 1 plek waar hij kan bestaan.
Dat is op Menorca. Daar kan het wel, ja. Er zijn twee werelden. Dat is deze wereld. En mijn wereld op Menorca. Dat is een eiland, daar kom ik al vanaf 2006. Het is een klein plaatsje. Aan de voorkant de Middellandse Zee. De vuurtoren van Calambos. Achter me het haventje. Links het appartement. Daar gaat alles wat meer relaxed. Die zit daar in Spanje, bij Spaanse mensen. Zijn mijn vrienden. We gaan gezellig uit eten. We gaan daar snorkelen. Daar wordt mijn agenda niet bepaald door het ziekenhuis. En daar loopt het allemaal heel kabbelend. En dat is de enige plek eigenlijk waar ik in harmonie met de tijd ben. Daar telt tijd niet. Dan is het helemaal rustig. Chill. Dus ik zie me daar zelf nu wel weer heerlijk liggen, ja. Ik weet alleen, ik moet binnen 2 weken terug naar Nederland voor een chemokuur of iets anders. Maar als het mij gegeven is, gezien de situatie, en als corona ons toestemming geeft, dan zit ik in het vliegtuig naar Menorca, ja.
Op dit moment is Kitty niet alleen door die laatst mogelijke kuur afgesloten van haar Kairos-eiland. Sinds meer dan een jaar geleden leerden we met z'n allen misschien nog een derde gezicht van de tijd kennen. De wereldwijde wachttijd. Chronos, Kairos, corona.
Ja, dat is vreselijk. Dat is vreselijk. Dat vind ik een item, dat vind ik... Dat wordt nog niet vaak besproken in de media, maar dat vind ik wel een dingetje. Want ik heb geen idee wat het percentage is van mensen die in een palliatieve situatie zitten. Net zoals ik. Maar dan zeggen ze, je moet genieten van het leven. Ja, ik wil best genieten. Hoe? Ik wil nog naar Lanzarote. Daar ben ik vorig jaar geweest, daar wil ik nog een keer terug. Ik wil nog naar Menorca. Ik wil nog dingen zien. En ik kan niks. Ik zit wat dat betreft, voel ik me behoorlijk klem zitten. Dan zeg je, je moet genieten, pluk de dag. Ja, en maak plannen. En heb je een bucketlist? Ja, die heb ik wel. Maar die bucketlist die kan ik in mijn broekzak houden. Want daar wordt niks van afgestreept van wat ik nog wil. Ik wil nog wel gaan zweefvliegen. Ik wil nog wel gaan duiken. Dus ik voel dat als we het dan over tijd hebben, dan ja, dat baart mij wel zorgen. Stel, die kuur kan ik niet meer krijgen omdat het uitdemen in mijn hoofd veroorzaakt. Dan wordt die tijd nog korter. En gaat dat vliegtuig dadelijk dan wel naar Menorca of Lanzarote of whatever? Ja, dat vind ik wel een ding.
In de tussentijd laat Kitty Trepels van Mil geen moment onbenut en schrijft ze aan haar boek.
Het boek? Nee, dat is bijna klaar. Dus tot de dag van vandaag is het verder geschreven.
Het boek heet Waterval. Over haar leven met kanker, haar unieke kijk op dat leven, op de tijd en op de dood.
Nou ja, liever zou ik dan dat laatste stuk ook nog willen spelen. Maar ja, of dat mij gegeven is, weet ik niet. Maar ik ben druk aan het schrijven, ook met regieaanwijzingen erbij. Stel dat ik het nog zou kunnen spelen, ja, dan zou ik dat uiteraard gaan doen. Maar het moet er in ieder geval zijn.
Ik heb altijd zo'n deadline gehad en toen opeens werd het ongewis. Want toen kwamen de medicijnen.
Dit is Robin. En Robin houdt Chronos voor de gek. Of beter, de wetenschap houdt Chronos voor de gek. Ze daagt hem uit. Ze brengt zijn planning in de war.
De tijd was altijd gelimiteerd. En toen opeens was het zo... Ja, wie weet is gelimiteerd, maar we weten het eigenlijk niet, zeg maar. Wie weet, het kan nu ook opeens zijn dat je nu nog maar op een kwart van je leven bent. Want dat was hoe anders die medicijnen het perspectief maken als je het even gaat hebben over gemiddelden en cijfers, zeg maar.
Robin is geboren met Thai-slijmziekte.
Dat is een chronische longaandoening die tot voor kort een... Ja, toch een zeer beperkte levensverwachting had. Voor mijn leeftijdscohort dus was dat 35, 40. Dus dat is eigenlijk zo tot mijn 25ste levensjaar mijn perspectief geweest. Ik heb nooit het leven zonder thuislijmziekte gekend. Dus thuislijmziekte hebben is gewoon altijd mijn standaard modus geweest. En het is wel zo dat mijn ouders er wel bewust voor hebben gekozen om me niet heel jong al te vertellen, oh ja, by the way, dat is ook een ziekte waar je vroeg van komt te overlijden. En toch heb ik zelf het idee dat ik dat al heel vroeg wel wist. Ik denk dat die 35, 40 voor mij niet zo beangstigend is, omdat mijn vriendinnen, die denken dat ze 80 worden of ouder. Dat is waar je van uitgaat. En dan opeens een halvering van die levensjaren. Dat is echt heel veel. Terwijl voor mij is het natuurlijk de standaard is, je wordt niet zo oud. Ja. Ik denk dat mijn deadline mensen dwingt om te erkennen dat er überhaupt een deadline is. En dat je misschien niet zo goed weet wanneer dat is. Dat het ook maar willekeurig is, zeg maar, wanneer dat is. En dat we daar allemaal minder controle over hebben. Maar bij mij was het natuurlijk heel erg zichtbaar, want je bent jong en dat hoort niet. En je hebt een heel leuk leven met leuke vrienden en vriendinnen, dus dat hoort niet, zeg maar. Jij hoort nog in het midden in het leven te staan, zoals mensen dan zeggen. Dat vinden mensen heel lastig. Meestal krijg je dan de reactie van, oh, maar is er dan echt niet iets? Of, maar met jou gaat het goed, toch? Ik denk dat er veel focus is in de hele wereld op dat het zo ernstig is om jong dood te gaan. Terwijl als ik kijk naar wat ik zwaar heb gevonden / vind van thuislijmziekte hebben, is dat heel weinig geweest dat ik vroeg dood zou gaan. Het is voor mij veel zwaarder om steeds zieker te worden. En ik denk dat doodgaan is ook, kijk, zeg maar, absoluut doodgaan is en het leven daarmee laten, dat is natuurlijk een heel specifiek moment waarop alles laat je dan los. Maar chronisch en progressief ziek zijn betekent steeds meer kleine dingen loslaten. En dat is ook een beetje doodgaan. Alleen dat zien we niet zo. Ik weet dat ik op een gegeven moment bedacht, maar toen was ik echt al wel 17, 18. Dat ik dacht van, ik wil eigenlijk, vind ik, zeg maar, carrière maken in de zin van ergens in een professie heel erg goed worden. Dat vind ik echt super gaaf. En op een gegeven moment realiseerde ik me wel van, ik kan werken gedurende een korte periode. Dus ik ga nooit een professional worden die echt een expert is in iets. Omdat ik niet lang genoeg de tijd ga hebben om zo'n expertise te krijgen. Nou, daarvan weet ik wel dat ik me daar echt, dat ook pijn deed, zeg maar, om me dat te realiseren. En dat is echt zo'n kernachtig verdriet. Die scherpe pijn in je buik die je hebt als je voelt van, ik verlies nu iets wat me dierbaar is. Maar het is ook alom in je lichaam dat je voelt van, maar wie ben ik dan, zeg maar, als ik dat niet meer kan? Ja. En daarom denk ik dus dat er soms te veel focus is op dat uiteindelijke einde zo ernstig zal zijn. Terwijl voor mij was dat einde soms ook het enige moment waarop ik dacht, oh, dan kan ik eindelijk gewoon loslaten. En dan is het eindelijk niet meer zo zwaar. En doet het ook niet meer zo pijn. Dus zo eng vind ik dat einde eigenlijk helemaal niet.
Het gaat lang heel goed met Robin. En heel veel van wat ze wil doen, kan ze ook doen. Maar op haar 17e verandert dat. De ziekte kaapt steeds meer stukjes van haar longen en haar lichaam. En daarmee ook van haar hele leven. Weken brengt ze door in het ziekenhuis. En haar dagen vullen zich met het toedienen van haar medicatie. Meer dan ooit tevoren vraagt ze zich af,
waar ben ik nou mee bezig? Want ik ben nou gewoon iedere dag heel veel dingen aan het doen om ervoor te zorgen dat ik de dag daarna weer een heleboel dingen aan het doen ben, zeg maar, die ik allemaal niet leuk vind. Mijn lichaam doet pijn. Ik ben totaal vermoeid. Het wordt ook niet beter. Dat weet ik. Waar doe ik dit voor? En dat was denk ik de eerste keer dat ik dus echt dacht van ja, wanneer is het te weinig leven in het hier en nu waar je gewoon van aan het genieten bent en te veel jezelf, je lichaam in stand houden zodat je er morgen weer bent, zeg maar. Zo is het leven niet van mij. En dat wil ik wel. En als dat niet kan, dan wil ik het niet, zeg maar. Dan wil ik niet leven. In plaats van dat ik een leven leef wat gedicteerd wordt door een lijf wat er niet werkt. Het was heel eng om over die gedachte contact te zoeken met andere mensen. Die gedachte zelf was niet eng, denk ik. Omdat ik alleen maar dacht, oh, dan houdt het op en daar heb ik zo'n zin in, zeg maar. Ik wil gewoon dat het stopt. Maar je realiseert je ook heel goed dat zeggen van, ik weet niet of ik zo wil doorleven. Dat je daarmee de mensen die van je houden echt zoveel pijn gaan doen. En ik ben wel heel blij met hoe mijn ouders gereageerd hebben op wat ik toen heb gezegd. Waardoor ze echt mijn opening boden om uiteindelijk te zeggen van ik weet niet of ik wil. Waar ze ook nog eens allebei op hebben gereageerd met een ik begrijp je. En dat is oké, zeg maar. Je mag voelen van dit wil ik niet meer. Dus niet alleen maar erkenning voor je mag dat voelen. Maar dat ze ook nog eens hebben gezegd van en mocht jij die keuze maken, ja, dat vinden wij natuurlijk verschrikkelijk. Maar we steunen jou wel.
Op haar 24ste start Robin een therapietraject om haar vraag om het leven te stoppen diepgaander te behandelen met zorgprofessionals. Maar dan gebeurt er iets dat deze plannen on hold zet. Het Europees Geneesmiddelagentschap keurde een medicijn goed dat de longfunctie van patiënten met Thaislijmziekte zou verbeteren. Orkambi heet het middel. Alleen, in Nederland liepen de onderhandelingen over het medicijn spaak, want niet iedereen kon akkoord gaan met de prijs ervan. Het geneesmiddel kost €170.000 per patiënt per jaar. En over dat kostenplaatje waren de meningen heel verdeeld.
Ik weet dat één iemand had bijvoorbeeld een artikel geschreven over hoeveel dat zeg maar van één persoon met Thaislijmziekte, daar zou je iets van 1700, ik weet niet of ik de getallen nog goed onthouden heb, maar hartpatiënten van kunnen helpen. En toen las ik op Facebook echt allemaal hele ernstige reacties daarop, zeg maar. Ja, zeg maar in de trant van, hoe zou jij het vinden als ik jou in een kamer zou stoppen waar we de zuurstof langzaam steeds minder zouden laten zijn, weet je, zo. En ik voelde gewoon van, ja, dit klopt niet. Dus toen heb ik een brief gestuurd naar het NRC en daarin gezegd eigenlijk van, ja, ik wil dit medicijn natuurlijk, want ik wil graag langer leven. En tegelijkertijd snap ik dat de regering nu zegt van, we kunnen dit niet vergoeden tegen deze prijs. Omdat ik zelf toen voorzitter was van een jongerenpanel van jongeren met chronische aandoening. Dat was mijn eerste baan waarvan ik het gevoel had van, ik doe iets wat ertoe doet. Dus ik zat in een panel met allemaal jongeren met verschillende chronische aandoeningen. En ik dacht, ja, kijk, ik heb Thaislijmziekte, maar iemand anders van het jongerenpanel heeft een donornier. Weer iemand anders had reuma. Weer iemand anders had te maken met de late gevolgen van kinderkanker. En dat waren allemaal hele goede, jonge mensen die het leven net zo goed verdienen als ik. En dat heeft toen best wel veel aandacht gehad, die brief van mij. Toen ben ik nog een keer geïnterviewd. Ik ben gevraagd om op tv te komen. En 9 dagen nadat ik nadat mijn brief in de krant had gestaan, toen werd ik gebeld door een VVD-kamerlid. Die mij dus vertelde van het is gelukt, de onderhandelingen zijn gelukt. En het medicijn gaat er komen. En later ben ik ook nog door de minister gebeld. Ook om te zeggen van het is gelukt, het kan. Ja, toen was ik super blij. Echt super blij.
Orkambi, en dan vooral de opvolger ervan, die Robin later in een trial krijgt, doet haar longfunctie stijgen met maar liefst 17%.
En dat was wel heel grappig, omdat ik... dat was in de kerstperiode en het was best een drukke kerst. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik heel chagrijnig was tijdens de kerstdagen. En toen dacht ik, wat is er nou met me aan de hand, zeg maar? Want ik ben niet zo vaak chagrijnig. En toen kwam die uitslag in het ziekenhuis, zeg maar. Dus je krijgt die medicijnen. 2 weken later heb je dan weer een controle. En toen was die 11% hoger. En toen dacht ik, wow, het is zo lang geleden dat ik in staat was om zoveel te doen, dat mijn hoofd daar zo vol van werd, dat ik gewoon, zeg maar, geen behoefte meer had aan prikkels en dus chagrijnig werd. Want het was altijd mijn lijf, wat al ver voordat mijn hoofd zei van ik trek dit niet meer, moest ik gewoon al gaan liggen en me afsluiten van mensen, omdat ik zo moe was. En nu had ik zoveel gedaan dat ik gewoon helemaal vol was van alle prikkels en dingen die ik mee had gemaakt. En nou, toen moest ik gewoon heel erg hard lachen, dat ik dacht, wauw, nu kan ik gewoon dingen doen totdat ik er genoeg van heb. In plaats van dat je altijd jezelf moet inhouden, moet beperken, zeg maar zo. Vanaf dat moment heb ik me, dat ik dacht, nou, ik weet dat ik nog thuislijmziekte heb. En ik weet dat ik nog medicijnen moet nemen. Maar het voelt alsof ik gewoon gewoon gezond ben. En dat ik ook echt dacht van, nou, nu voelt het ook echt niet meer alsof ik ga overlijden rond mijn 35ste, 40ste. Zeg maar dat ik heb bij mijn eerste werkgever heb ik gevraagd van, ja, ik wil eigenlijk geen pensioenbijdrage voor mezelf gaan afgeven, want wat heb ik daaraan? Ik ben dan toch al dood, zeg maar. En bij mijn tweede werkgever heb ik toen gezegd van, nee, ja, ik ga gewoon mijn pensioenbijdrage betalen, want wie weet kom ik daar wel. Nou, zo anders was dat dus.
Intussen werd de gemiddelde levensverwachting van mensen met Thaïs-lijmziekte wereldwijd gewijzigd naar 50 jaar. En voor Robin kwam het besef dat die deadline misschien wel nog zou kunnen verschuiven.
Dus ik denk van, dat is natuurlijk wel vrij uniek aan de ervaring van mensen met Thaïs-lijmziekte in de afgelopen 5 jaar. Dat meestal is het zo, je leeft met een perspectief van ik ga heel lang leven, dan word je ziek en is het opeens heel kort, die tijd. Terwijl voor ons is het zo dat we altijd hebben geleefd met, nou, een vrij korte deadline. En opeens weten we het niet meer, zeg maar. En hebben we geen idee van hoeveel tijd we nog gaan hebben. En dat vind ik wel grappig, wat voor dingen er toen toch anders werden. Ik denk in essentie van wat vind ik nou echt belangrijk in het leven, is er heel weinig veranderd. Het is nog steeds voor mij het meest belangrijke is dat ik geniet van de mensen van wie ik hou. En dat ik plezier heb in ja, het werk. En dat is nog steeds zo. Maar wat ik wel gemerkt heb is, sowieso, het leven is een stuk makkelijker, gewoon dagelijks makkelijker, als je niet zoveel dingen hebt die er moeten gebeuren. Dus als je gewoon goed gezond bent, als je ervan uit kan gaan, morgen heb ik ongeveer zoveel energie, ook als ik slecht slaap, weet je wel, dat is niet zo erg. Dat betekent niet dat mijn hele dag meteen niet meer door kan gaan. Ik hoef me niet zo druk te maken over of ik boodschappen kan doen en daarna ook nog kan sporten, wat ook moet gebeuren. Ik kan allebei, weet je, dat is gewoon prettig. Dat is gewoon leuk. Wat ik ook gemerkt heb, is dat voor mij in ieder geval het zo was dat ik veel meer tijd kon verspillen. En dat vond ik heerlijk. Ik dacht echt, ik heb geen zin om een doel te stellen. Ik wil gewoon zien wat er gebeurt. En terwijl ik vroeger kon ik me echt helemaal gek ergeren aan mensen die dan iets gingen doen, maar dan met halve aandacht. Dan dacht ik, waarom doe je het dan? Doe het dan gewoon niet. Zeg maar, je kiest ervoor, dan doe je het dus met volle aandacht of je doet het niet. En opeens ging ik ervaren dat ik ook dingen met halve aandacht deed. Omdat er gewoon zoveel dingen waren op een dag die ik kon doen, dat op een gegeven moment mijn hoofd gewoon vol zat. Dus dan ging ik het gewoon niet volledig aandachtig doen. En wat ik bijvoorbeeld ook heel grappig vond, was dat ik op een gegeven moment dacht van, hoe kan dat nou toch zo zijn dat ik nu tegenwoordig zo geïrriteerd op het station loop? En toen opeens dacht ik, oh, maar dat komt omdat ik zelf, zeg maar, vroeger ging ik veel eerder van huis weg als ik een trein moest halen. Want ik kon het me niet veroorloven dat ik naar de trein moest gaan rennen. Terwijl nu liep ik gewoon super geïrriteerd over het station, omdat ik opeens alle mensen heel sloom vond, omdat ik haast had. Dat is wat meer tijd met mijn perspectief wel heeft gedaan, zeg maar.
Robin vertelt dat toen zij geboren werd, de gemiddelde levensverwachting van mensen met Thaislijmziekte 20 jaar was. De medische vooruitgang heeft haar deadline dus verschillende keren opgeschoven.
Dus ook in mijn leven is het gewoon al bizar hoeveel levensjaren erbij gekomen zijn. Wat voor mij, om even terug te komen op de grotere maatschappelijke discussie, kijk, dat krijgen we steeds meer. En dat is geweldig, dat we steeds meer van dat soort innovatieve medicijnen hebben, waardoor de levens enorm verlengd worden. Maar het gevaar daarvan is wel dat we die sterfelijkheid en die vergankelijkheid steeds minder durven te gaan bespreken. Terwijl ik denk van ja, juist omdat we langer leven, juist omdat we steeds verder kunnen pushen, juist omdat het nooit meer op hoeft te houden, het behandelen, moeten we dat gesprek gaan voeren. Want als alles kan, gaat het dus over wat iemand wil. Maar als we niet in staat zijn om dat gesprek te voeren, omdat we het zo spannend vinden om te vragen of te zeggen, vanuit mij in ieder geval, dan ga je dus mensen eindeloos behandelen voor behandelingen die ze misschien helemaal niet willen hebben. Laten we daar in godsnaam gewoon over praten, van hoe is het leven voor mij goed genoeg om het te willen blijven leven. En het was wel interessant, want ik heb voorafgaand aan deze podcast met mijn vriend erover gehad, van dat ik deze podcast ging doen en hierover ging praten. En toen zei ik op een gegeven moment van ja, weet je, als ik in dat moment van toen ik 24 was, had gezegd, ik wil niet meer. En ik had besloten om te sterven en dat was gelukt voordat deze medicijnen waren gekomen. Ik snap dat dat voor mijn naaste heel erg was geweest. Want dan was het zo van, oh, maar als je nog heel even was gebleven, dan had je deze medicijnen gehad. Maar ik heb niet het gevoel dat ik, alsof dat dan heel erg was geweest voor mij. Ik denk, als ik zo met mijn naasten om me heen, met het gevoel van ik word hierin gesteund, met zorgprofessionals waarin ik in een, dus niet in een overhaaste, wanhopige beslissing, maar gewoon echt in alle rust had kunnen zeggen, nee, zo past het leven me niet, dan had dat ook heel erg gevoeld als de eigen regie volledig pakken en de keuze maken die mij past. En dat wil dus helemaal niet zeggen dat ik niet nu van het leven geniet. Want dat doe ik wel. En ik vind dat, ik ben heel blij dat ik er ben met deze medicijnen. Maar het was ook niet erg geweest als ik toen die beslissing had genomen. Dat voel ik echt zo. Maar ik merk nu, en misschien is dat zelf, eigenlijk ben ik nu het stigma aan het voelen wat er sowieso over, als het gaat over de dood praten, is. Dat ik denk, oeh ja, lijk ik nou een heel verdrietig meisje of zo. Hoe ik me helemaal niet voel en ook niet heb gevoeld. Ik denk dat het gewoon heel valide is dat we inzien dat ziek zijn zo zwaar kan zijn, dat het misschien soms fijner is om te stoppen met leven. En daarom doe ik ook mijn verhaal, denk ik. Omdat ik hoop dat dat bijdraagt aan dat we dat makkelijker kunnen bespreken.
Dit was de tweede aflevering van Stervelingen. Een podcast van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving op zoek naar manieren om misschien beter te kunnen samenleven met de dood. In de volgende aflevering gaat het over de vraag van wie is jouw dood?
Vind ik best een lastige.
Want sterven doe je voor een groot deel niet alleen. Er zijn de mensen die voor je zorgen en van je houden. En iedereen heeft in dat proces angsten, wensen en noden. Maar wat als die niet overeenkomen?
Je kunt niet iemand dwingen om ergens over te praten waar die niet over wil praten. Tegelijkertijd probeer je het natuurlijk wel. Maar het kan leiden tot conflicten, tot frictie. En de vraag is of je dat in die situatie iemand ook nog wilt aandoen.
Heeft u naar aanleiding van het luisteren naar deze podcast behoefte aan hulp of steun? Ga dan naar www.mindcorrelatie.nl. Wilt u meer weten over dit project, de sprekers in de podcast, of wilt u reageren? Dan surft u naar www.raadrvs.nl/stervelingen. De podcast is gemaakt door Siona Houthuis, Mirke Kist en Nele Eekhout van Slow Pony in samenwerking met Jeannette Pols, Ageet Ouwehand, Myrthe Lenslink en Laura Hartman van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Bedankt voor het luisteren.